Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in de Jacobikerk. Een bijzonder welkom voor alle gasten in ons midden. Ook groeten we iedereen die nu of later met ons meeluistert. In deze dienst gaat dominee Vreekamp uit Epe voor. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Vanmiddag om 5:00 is het tweede. En dominee Bouwman uit Utrecht voorgaat. Na deze dienst kunt u in het Noorderkoor, rechts achter mij, voorbeden vragen voor uzelf of voor een ander. De bloemen worden na deze dienst als goed van de gemeente gebracht naar de familie. De dienst op Oudejaarsavond kan u nog op wijzen, die begint om 7:00. Mocht u een brief gehad hebben waarin staat dat u het boek van mijn leven kunt afhalen, dan is daar na deze dienst nog gelegenheid voor. U wordt ook al uitgenodigd om na deze dienst koffie of thee met ons te drinken. Mocht u vragen hebben over onze gemeente, dan kunt u na de dienst terecht bij de informatiebalie achter in de kerk. Ook ligt daar nog een nieuwsbrief voor u klaar om mee te nemen. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst die we nu staande beginnen.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zondag, Paasdag, verbonden met het hoge feest van Christus' geboorte. Het loflied uit het liedboek van Israël, Halleluja. Wij zingen alle strofen van Psalm 149. En toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, gekomen onder de wet, opdat Hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Wij horen mee met Israël aan de voet van de Sinaï, maar bedenken dat wij op de dag na de Sabbat in het licht van Christus' opstanding mogen meehoren. Daarna zingen wij het verstilde gebed, Psalm 131. De 10 woorden beginnen wij vanmorgen bij Exodus 19, vers 21, en we lezen ook nog enkele versen door. Als volgt. Daarna zeide de Heere tot Mozes, daal af. Waarschuw het volk dat ze niet doordringen tot de Heere om iets te zien. Dan zouden velen van hen vallen. En ook de priesters die tot de Heere naderen zullen zich heiligen, opdat de Heere niet tegen hen losbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere, het volk kan de berg Sinaï niet bestijgen, want gij hebt ons gewaarschuwd, zet de berg af en heilig hem. Daarop zeide de Heere tot hem, ga, daal af en klim met de Aaron naar boven. Maar de priesters en het volk mogen niet doordringen om tot de Heere op te klimmen, opdat hij niet tegen hen losbreken. Toen daalde Mozes af tot het volk en zeide het hun. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, dan zullen wij horen. Maar God spreken niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat er vrees voor hem over u komen, dat ge niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Amen. Ons bidden. Groot en eeuwig God, in onze dagen leren wij de duizeling van het heelal te ervaren. Gij geeft ons door te dringen in de kosmische ruimte die deze planeet Aarde omgeeft. En midden in die duizeling van dat kleine mensenkind, dat kind in de armen van de moeder, laat u ons de kribbe zien in een uithoek, verborgen in die eindeloosheid van de ruimte. O God, de kribbe van Bethlehem als hartslag van het heelal. Wij bidden u. Open gij de schrift voor ons, door de geest, de adem, die in de beginne over het woeste en lege zich bewoog. Nu in onze dagen, o geest van de Vader en de Zoon, kom en wees aanwezig in het woord. Vergeef ons dat wij te dichtbij zijn gekomen, dat we uw geheimenis te vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Geef ons opnieuw de afstand van uw volk Israël aan de voet van de Sinaï. Gij zijt God, wij zijn mensen. Zo bidden we u dat u in het vlees geworden woord van u tot ons spreekt. Dan weer zo nabij dat het ons in het oor wordt gefluisterd, aan het hart wordt gelegd, opdat wij ontwaken opnieuw tot een bestaan op de zondagochtend van Pasen, ongekend, niet vermoed, ontwaken tot het nieuwe mens zijn in het geboren kind van Bethlehem, de vorst van Pasen, de koning aan uw rechterhand. Zo bidden we u, kom, Heilige Geest. Amen. De eerste lezing is de tweede psalm. Vanochtend zullen we in de uitleggende verkondiging die psalm horen. Het is het kerstfeest, om zo te zeggen, in de context van de wereldgeschiedenis en van alles wat om ons heen is. Wij horen psalm 2. Waarom woeden de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorn en onderweg niet te gronden gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij hem schuilen. De tweede lezing uit het boek Openbaring, Openbaring 12, de versen 1 tot en met 5. Het kerstevangelie volgens de beschrijving van Johannes op Patmos, Openbaring 12. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om, zodra ze haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de uitleg en verkondiging van psalm 2. En die tweede psalm willen we zingen na de preek. En ook voor ons houden, want we volgen psalm 2, de berijmde versie, op de voet. Zingen we eerst een kerstlied uit onze tijd, gezang 151. gemeente, van de geboren koning der Joden. Psalm 2 is van ouds een van de psalmen van de kerstnacht. Die psalm gaat wel over een heilige, maar beslist geen stille nacht. Integendeel, wij horen en volgen de berijming van de psalm voordat we die zingen gaan met elkaar op de voet en bidden de geest dat de verkondiging daarin tot de diepten van onze ziel doordringt. Het zijn 4 strofen. 1, de revolutie. 2, de lach. 3, de troonrede. En 4, het ultimatum. Eerste strofe, de revolutie. Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen? De groten staan gewapend tot de slag, de machtigen der wereld spannen samen. Midden in de kanteling van onze tijd bevinden we ons op slag. Wat drijft de volken anno 2009? Waarom woeden de heidenen, de volken? Wat bezielt ze? Wat is de waanzin die zij beramen? Iets over het werkwoord beramen. Psalm 1 en 2 vormen een eenheid. Psalm 1 begint met de zaligspreking en Psalm 2 eindigt daarmee. En het werkwoord beramen hier van die volken is hetzelfde werkwoord als in de eerste psalm, vertaald met mediteren. Letterlijk vanuit het Hebreeuws bemurmelen, overdenken, de Torah, de woorden van de Eeuwige. Dat is Psalm 1. En datzelfde werkwoord, mediteren, dag en nacht, gebogen zoals het Joodse volk nog altijd over die woorden van de Eeuwige, datzelfde werkwoord klinkt nu in Psalm 2, mediteren over de ijdelheid, nadenken over een zeepbel, het voorbereiden van een slag in de lucht, de groten der aarde, jazeker de wereldleiders van het jaar onze Heren 2009, gewapend tot de slag, de machtigen der aarde die samenspannen, monsterverbonden die worden gesloten, goed tegen kwaad. The Lord of the Rings, de strijd tussen licht en donker. Waar gaat het eigenlijk tegen? Het is tegen het gezag van God de Heere en tegen zijn gezalfde vorst gericht. Komt, zeggen ze, laat ons zijn banden scheuren tot alle macht in onze handen ligt. Psalm 2 ziet het anders dan wij. Dat is het storende van de Bijbel. Heb je je wereldbeeld een beetje op orde? Het kerstkind vriendelijk toegedekt. Het spreekt trouwens nooit tegen als kind in de kribbe. Komt zo'n psalm van Israël en zet de boel op het laatst van het kerstfeest radicaal op zijn kop. Blijkt dat de wereldleiders, de heren politici, hun wapens helemaal niet inzetten voor bestrijding van het kwaad en verdediging van het goede. Hun monsterverbonden, het grote wereldkwaad, blijkt gericht te zijn tegen het goede. Hun mobilisatie van strijdkrachten is ingezet tegen hun eigen centrum, tegen hun eigen hart. Openbaring 12, de tweede lezing, onder aanvoering van de grote rossige draak, tegen de hartslag van de hemel op aarde, het geboren kind, om dat te verslinden. Zo legt de psalm genadeloos open. Verzet tegen God, de eeuwige God van Israël. En in één adem tegen zijn gezalfde vorst, zijn koning. De vraag is nu, wie is die koning? Dat staat niet met zoveel woorden in de psalm. Maar Rashi, de Rembrandt onder de Joodse uitleggers, denkt dat het David geweest moet zijn. Hij heeft er ook een historisch moment voor. Op het moment dat David tot koning wordt gezalfd, komen de Filistijnen in opstand. 2 Samuel 5. Toen de Filistijnen hoorden dat men David tot koning over Israël had gezalfd, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Natuurlijk, tijdens een troonwisseling moet je toeslaan. Niet wachten tot David gezetteld is, een stabiele macht heeft opgebouwd, maar toeslaan nu, in de labiele periode tussen het koningschap van Saul en van David. Laten we nu de banden van de God van Israël en van zijn gezalfde vorst David scheuren, hun juk van ons afgooien, tot alle macht in onze handen ligt. De psalm is concreet, tot in het politieke concreet. De volken, de heidevolken, wij van huis uit, willen niet dat de vreemde God van Israël gezag over ons heeft. Het oude lied. Wij willen echt autonoom zijn. De Saksen tegen Karel de Grote. En ik sta om te beginnen aan de kant van de Saksen. Want dat moet die koning met het centrale gezag in Rome gevestigd over ons. We willen niet dat deze koning over ons is. We willen niet dat deze God koning over ons is. Zeker niet de koning die hij gezalfd heeft. De koning van Jeruzalem. En daarom is de kerstvraag: wat heeft die koning eigenlijk bij ons in deze lage landen te zoeken? Toen Willibrord hier op het Domplein verscheen bij ons. Tweede strofe. De lach. Die in de hemel is gezeten lacht. Want hij is God die eeuwig blijft regeren. Hij spot met hen die spotten met zijn macht. Hij kent zijn tijd. Hij is de Heer der Heren. Van de aarde worden wij verplaatst naar de hemel. Deze week nog konden we horen dat het heelal dat wij ontdekken, dat we daarvan maar 4% nog kennen. Dat 96% van het heelal dat ons omgeeft voor ons ontoegankelijk is tot op dit moment. Genesis 1 begint ermee: God schiep de hemel en de aarde, en de hemel is de voor ons zichtbare kant van de onzichtbare hemel. 96%, om het in de taal van vandaag te zeggen. Groot is God en zeer te prijzen. Ook de hemel is geschapen, vergeten wij dat niet. In de hemel woont God. Daar is hij gezeten, daar troont hij. Dat is taal van de muziek, taal van de dichter, taal van het kind. En dat het zo mogen blijven. En nu geeft de hemel commentaar op het nieuws van de aarde. De revolutie van de wereldleiders. Waarbij ons de angst om het hart slaat. Wij kleine mensen zijn bang. En wat is het commentaar van de hemel? Een lach. Een spottende, bulderende lach. Revolutie. Zij, tegen mij. Het is hetzelfde commentaar als in de tijd bij de bouw van de stad en de toren van Babel. Daar staat vol ironie dat God neerdaalt om te kijken hoe hoog die toren van de mens is. God moet dus inderdaad helemaal afdalen om te kijken, waar is die toren van jullie? Ik kom naar beneden, ik kom zelf inspecteren. Oh, je bedoelt dat speelgoedtorentje daar. En dat noemen jullie een toren tot in de hemel. Laat me niet lachen. Dit is de hemelse satire. Een wijze koning had vanouds een eigen hofnar in dienst. Want macht corrompeert. En die hofnar moest relativeren. Door te lachen, te spotten, afstand te nemen. De hoge ernst die al grimmiger wordt. Met een lach en een traan tot de ware menselijke proporties terug te brengen. Zo, gemeente, horen wij nu hoe Gods lach galmt door de hemel. En tot over bergen en dalen van onze aarde, over de oceanen en het vasteland. De lach. Maar soms gaat een uitbundige lach ineens over in huilen. En hier gaat de lach van God ineens over in toorn. God lacht zich boos. Dan zal hij spreken uit zijn hoge woning en hij verschrikken in zijn grimmigheid. Ik wijde mijn gezalfde tot een koning op Sionsberg, de berg der heiligheid. Het Hebreeuws zet het ik van God met alle nadruk hiervoor op. Ik toch heb mijn koning gezalfd, aangesteld, gewijd op de berg Sion. En de berg Sion is de hoogste berg ter wereld. Tja, dat is hemelse overdrijving, maar wij begrijpen het heel goed. Er is geen berg hoger dan de Sion. De verheven en hoge berg Sion, het midden van de aarde, de hoofdstad van Israël en de Verenigde Naties, de navel van de aarde, de berg der heiligheid, centraal gezag, in Gods handen. En dat is ook weer iets vanuit die kosmische duizeling van het heelal. Wij weten niet wat boven, beneden, links of rechts is. Die speldeprik planeet aarde in die ruimte. Waar is het midden? O God, waar is het midden? Het midden is Sion. God komt in Israël ter wereld. Zijn verkiezing. Alstublieft. En dat is waar de heidenvolken nu juist zo bang voor zijn. Tegen het centrale gezag van Rome bijvoorbeeld, of van andere centrale stippen op de atlas. Het oproer van de volken. Straks zal onze organist een resonans geven van de Messiah van Händel, waarin Psalm 2 klinkt en op muziek gezet is. Het woeden van de volken. Het opstaan tegen God en zijn gezalfde. En meteen daarna laat Händel zonder overgang dan klinken het Halleluja-koor, wat wij naar de dienst zullen mogen horen. Waarom dat woeden, waarom die bestorming van de hemel tegen deze God en zijn gezalfde koning? Jeruzalem, onze hoofdstad. Eén ding. God spreekt. Hij slaat er niet op los en niet met alle geweld. God blijft als enige wapen zijn tong hanteren. En die tong van God is een vlijmscherp zwaard. Dat weet te onderscheiden en ook te scheiden tussen goed en kwaad. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. In de beginne maakte God scheiding tussen de hemel en aarde. Allebei. Scheppen is scheiden. Alleen God kan dat. Van het werkwoord scheppen in de Bijbel is alleen God het subject. Alleen God kan scheppen. Hij weet precies het verschil tussen dag en nacht. Tussen kwaad en goed. Het Joodse volk krijgt 25 uur voor de Sabbat. Een half uur extra aan het begin, een half uur extra aan het einde. Omdat wij mensen niet precies weten het verschil tussen donker en licht, goed en kwaad. God weet het. En hij spreekt. Derde strofe, de troonrede. Ik roep op aarde het woord des Heren uit. Hij sprak tot mij, zie ik verwek u heden, gij zijt mijn zoon, naar mijn vrij raadsbesluit. De zo pas ingehuldigde koning aan het woord, de koning van Sion, Gods gezalfde, zijn troonrede, zijn regeringsverklaring. Ik roep op aarde, let wel, op aarde het woord des Heren uit. Het decreet van God. Ik regeer bij de gratie Gods. Wij, Beatrix, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden. Dat is het imago van ons koningshuis. Als het in handen van het volk valt, zal het roemloos ten onder gaan. Als het staat in de glans van het koningschap van Sion, zal het een zegen zijn voor ons volk. Hoe dan? De koning van Sion heeft het woord. En we horen hem zeggen, God heeft tot mij gezegd, je bent mijn zoon. De gezalfde koning in Jeruzalem als de zoon van God. En weer begint het ons een beetje te duizelen, maar nu vanuit het kerstevangelie. Want bij zoon van God kunnen wij christenen ons nauwelijks iets anders denken dan het kind van Bethlehem, Jezus, Gods gezalfde. Terecht. Hartslag, centrum. Tegelijkertijd zien we op deze zondag in het licht van Pasen en Pinksteren en hemelvaart en wederkomst door de kribbe heen, om zo te zeggen, terug tot in de schriften van Israël, de geschiedenis van Israël, terug naar koning David. De zoon van God is de koning. Maar ook het volk Israël wordt genoemd de zoon van God. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Israël is Gods beminde zoon. Er is sprake van een vader-kindverhouding, een moeder-kindrelatie. Het gesprek tussen de generaties vindt plaats in God. Vader, zoon en geest. En de zoon op aarde, hij vertelt het ons. Vraag mij, ik zal u met gezag bekleden. Zie al het volk tot in de verste streken, de ganse aarde geef ik in uw macht. Gij zult het aardevat met ijzer breken, ja het verbrijzelen door uw grote kracht. Zijn vader zei, vraag wat je wilt, mijn zoon. Al zijn het alle koninkrijken van de wereld, de ganse aarde geef ik in je macht. En daarmee zijn we even helemaal terug bij de kerstnacht en wel Psalm 2 in die nacht. Aan de Zoon van God, de Koning van Sion, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat horen we hem zeggen bij de hemelvaart, dus na Goede Vrijdag en Pasen. Deze koning, en daar waren we zelf nooit opgekomen, regeert met het gezag van vernedering, met de glans van de diepgang. Eén met deze God vergeten, ontrichte en bezeten wereld. Zijn wieg een kribbe, zijn troon een kruis. En zo breekt hij het vat met ijzer en verbrijzelde machten der aarde. Dat doet hij alweer met de geest van zijn mond. Hij spreekt. Zijn woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. Als met een fileermes haalt hij licht en donker uit elkaar, zoals te beginnen. Licht, jij hier, en donker, jij daar. Jou noem ik dag, jou noem ik nacht. Maar dan het licht alleen noemt hij goed. Goed. Tof. Hij heeft zijn Pasen, lieve gemeente, gehad. Ten slotte, vierde strofe, het ultimatum. O machtigen, o koningen, weest wijs, laat u gezeggen, rechters zonder reden. Vreest God de Heer en dient hem naar zijn eis, verheugt u bevend, zoek bij hem uw vrede. Het ultimatum van de hemel. Ik leerde op de middelbare school bij het vak geschiedenis. En waarom herinner je sommige details voor je leven glashelder? Dat meneer Van der Hoeven ons zei: jongens en meisjes, onthoud één ding voor je leven. Als er in deze wereld een ultimatum wordt gesteld, betekent dat in de praktijk altijd oorlog. Want een heerser kan zich niet permitteren voor de ander door de knieën te gaan. Psalm 2. Twee wegen liggen open, de toonzetting van de eerste psalm. De weg van de rechtvaardige, het pad van de goddeloze, maar dat wordt niet eens een weg genoemd. Het is een non-weg, het is geen weg. Het is als kaf. Het verschil tussen een boom aan het water, of kaf van het koren op de wind. Wel nu, koningen der aarde, wees verstandig. Nee, dat is te weinig. Er staat in het Hebreeuws: wees wijs. Het woord gochem, gokma, wijsheid, levensinzicht, diepe wijsheid. Laat zien dat het leven je wijs heeft gemaakt. Dat je inzicht in de dingen des levens hebt verworven. En dan komt het kernwoord, het evangelie in één werkwoord. Laat je gezeggen. Gezeggen. Het werkwoord zeggen. En dat is gezag. Dat is gezag kunnen aanvaarden. Gezag waaraan ik me met tranen overgeef. Eindelijk mag ik me overgeven. Wat een geluk. Waarachtig gezag komt van iemand die iets te zeggen heeft, gemeente. En al dat andere gezag tot in de binnenkamer van de kerk, dat is geen gezag. God heeft het voor het zeggen. God spreekt, heeft iets te zeggen. Zijn gezalfde spreekt. Het vlees geworden woord van God, o mysterie. Zoveel jaren nu al. En ik begrijp het nog niet en steeds minder. Het vlees geworden woord van God. Dat heeft God ons te zeggen. En dat is de ontdekking van deze ochtend. De verkondiging van de grote blijdschap. Laat ons hart zich verruimen mogen. Laat ons hart, de wanden van ons hart mogen wijken. Laat dit licht binnenstromen. Gezag, gezag, dat beladen en belast woord in onze wereld. Dat al zo moe is geworden. Je durft het al helemaal niet meer te geloven. Gezag, dat oude versleten woord, krijgt plotseling, nog net op de laatste zondag van dit jaar des Heren, op het allerlaatst een gloednieuwe glans. Gezag komt van zeggen, van spreken, niet van dom geweld, niet van zwaaien met wapens, van dreigen met fysiek geweld. Het komt van het oerwerkwoord van de schrift zeggen, het eerste werkwoord in de Bijbel. En God zeide, er zij licht. Er is het verhaal van een Joodse leerling in het leerhuis. En met elkaar lazen ze het begin van de Bijbel, Genesis. En toen ze bij de woorden gekomen waren en God sprak, raakte die leerling zo in beroering dat hij de hele klas verstoorde en naar buiten gebracht moest worden. Hij is nooit verder gekomen, zegt het verhaal, dan de woorden: en God sprak, en zij licht. God spreekt in zijn Zoon, zijn koning in Sion, zijn kleine gezalfde in de kribbe. En daarom vreest God de Heer. Opnieuw een oerwerkwoord van de mens. Vrezen, oeroud en het nieuws van de dag. eerbied, respect, verwondering, ontzag, omdat iemand gezag over je heeft en je mag onderwerpen. Het is ook een binnenpretje, het is een vlinder in de buik, het is een lentegevoel op de laatste zondag van dit jaar. Het is in klassieke taal een verheugen met beving, een liefde op het eerste gezicht met knikkende knieën. Ja, werkelijk, het is een verliefd worden op God. En daarom de kus. Kus toch de Zoon, opdat ge niet te gronde gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. Het ultimatum, meneer Van der Hoeven, mijn geschiedenisleraar. Het ultimatum dat uitloopt niet op oorlog, maar op een kus. Stel je voor. Kus de Zoon, Jezus, Gods gezalfde. Je kunt ook vanuit het Hebreeuws het zo horen, en dat maakt het alleen rijker. Die kus vertaald als letterlijk aanbid in zuiverheid. De zuiverheid van de liefde, zonder bijbedoelingen. Aanbid in zuiverheid, tart God niet tot het einde. Zijn lach kan de gestalte van een dreigend onweer aannemen, van donder en bliksem over je pad. Als de toorn ontsteekt ben je nergens, je bent nergens veilig. Met Luther vlucht bij God vandaan naar hem toe, vervreemd als heiden van huis uit van deze God. Tenslotte bieden de goden geen enkele bescherming, want je hebt ze zelf in je angst ontworpen. Schuilen aan zijn hart. Gemeente, er is een hartslag in dit heelal, op deze wereld, in de Jacobikerk. Daarmee eindigt de tweede psalm. Welzalig de mens die schuilt aan zijn hart. En daarop zeggen wij, vol overgave, amen. uw gaven gemeente. Beide collecten worden gehouden in de dienst. Eerste collecte voor het stedelijk missionair werk en de tweede collecte voor de opbouw van de wijkgemeente in en rondom de Jacobikerk. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. En dat hij ten laatste zal opstaan over het stof. En toen kreeg ik van een van jullie: de hemel gaat open, dit is mijn zoon. En laten we in de kerk nu ook vanochtend hier gehoord hebben over de Zoon van God. En jij reikt mij aan het verhaal dat al vooruit gaat, de doop van Jezus in de Jordaan. Maar ja, jullie kinderen zijn altijd onze voorgangers. Jullie zijn altijd vooruit, eerder dan grote mensen. Dit is mijn zoon. En toen zag ik hier op de pilaren van de kerk de zon doorbreken, de open hemel. En ik zag in de schaduw een vogel. En die vloog ook weer omhoog. De Heilige Geest die neerdaalt als de vogel van God op Jezus. Maar ook weer omhoog vliegt om in de hemel nieuwe zegen voor ons te halen. Voor elke dag. Laten we samen bidden. En we bidden en danken vanochtend voor de geboorte, dochter van Jezus. Werd al voor de kerst geboren op 12 december, maar haar naam was nog niet in onze voorbeden genoemd. Dat gaan we nu samen doen. Laat ons danken en bidden. God, wij danken u voor de lach over ons bestaan. En geven uw grote barmhartigheid dat ook wij lachen kunnen om ons eigen bestaan in dat licht. Dat alles wat vast ligt en vastgezet is, onwrikbaar, een samengebalde macht, een vuist tegen de hemel, dat het smelt als de sneeuw voor de zon en voor de warmte. Het is niet tegen te houden, wij geven ons over. Gij zijt God, onze koning, en gij zijt tot ons gekomen in de diepste plek die wij kunnen bedenken, nedergedaald ter helle. Zo loven en danken we u in woord en muziek, in lied, in gave, in gebed, met onze kinderen op deze derde kerstdag. We danken u met het geboren kind Marie-Louise en haar ouders. Een kind van december, een kind in het licht van de geboorte van Christus, dat het leven lang zo mag zijn, geboren in de donkerste maand van het jaar, om te mogen leven als een kind van het licht in de lente en de zomer, waarop geen herfst en winter meer volgen zullen. Wij bidden u voor de schepping die wij mogen bewonen en beheren. Geef ons eerbied, blijvende verwondering, elke morgen nieuw. Wij bidden u voor uw volk Israël, dat gij geschapen hebt, geformeerd hebt tot een levend loflied in deze wereld. Gedenk uw verbond dat zich uitstrekt tot de einde van de aarde. Gedenk al uw mensenkinderen wereldwijd. Uw kerk, dat ze mag zijn als de bruid van het boek Openbaring, doorzichtig als glas, om maar niets tegen te houden van het licht van God en het Lam. Zo bidden we u samen in de stilte, want o God, er is iets in ons hart waarmee we niet naar huis terug kunnen keren en dat we nu tot u willen zeggen.
O Lord Jesus, the people like to grandfather too. I love to praise you, I bless you to Lord, I promise to you to love Jesus.
Zo prijzen wij allen, in het hart en met onze stem, zegen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in de beginnen, nu en tot in der eeuwen eeuwen. Amen. We zingen ons loflied van het kerstfeest, gezang 135. De uitgang, de zendingsbussen en de opbrengst is bestemd voor het geven van bijbelcursussen aan inheemse christenen in Bolivia. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren en wees zo tot een zegen voor allen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie. Allen. Amen.